namens de kerkraadgemeente vooraf de volgende afkondigingen. Het nieuwe kerkblad van mei ligt weer voor iedereen klaar in de voorkerk. Daarin is onder andere opgenomen de wijziging van het binnenkomen van de kerkraad met ingang van volgende week zondag. De kerkraad komt vanaf volgende week zondag om 9:30 de kerkzaal binnen. In het kerkblad staat 9:55, maar dat moet zijn om 9:30. En gaat in de kerkraadsbank zitten. En we zingen dan samen met u de voorzang mee, waarna de oudering van dienst de predikant naar de preekstoel brengt. In verband met de dienst van volgende week met dominee Habila Adamu uit Nigeria zal er niet vandaag, maar volgende week na de morgendienst koffiedrinken zijn. De handout voor de preek van vanavond ligt klaar in de voorkerk voor iedereen. En dan nog de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de noodhulp in Nepal. U hebt, althans velen van u hebben waarschijnlijk de aanbeveling per e-mail al ontvangen. Van harte aanbevolen. In plaats daarvan is de collecte voor de evangelisatie vervallen en doorgeschoven naar een later moment. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. En dan nog een mededeling betreffende de collecte van volgende week. Volgende week zondag hopen we te collecteren voor de SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk, in verband met het feit dat Habila dan in ons midden is, nu reeds van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen, zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Psalm 45 vers 1. Vanmorgen staan we stil bij de tekst uit Filippenzen 3. Waar Paulus het verlangen uitspreekt om hem, Jezus, te kennen en de kracht van zijn opstanding. En we horen daarin de liefde tot zijn koning doorklinken. Psalm 45 vers 1 is ook zo'n psalm. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45 vers 1. kennis van de Heer Jezus is meer waard dan het fijnste goud op aard. Wij zingen ervan in Psalm 19, vers 5. Naar de lezing van de wet des Heren en de samenvatting daarvan. Psalm 19, vers 5. Naar de wet van de Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig en jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zoals u weet staan we na Pasen stil bij de serie Leven na Pasen. We hebben gehoord hoe de laatste vijand, de dood, teniet gedaan wordt 2 weken geleden. We hebben afgelopen week gehoord hoe Paulus getuigt dat het leven hem Christus is en het sterven winst. En vanmorgen en volgende week staan we stil bij Filippenzen 3 vers 10. Vanmorgen bij vers 10a, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En volgende week als Habila in ons midden is, kort bij het vervolg en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Laten we het gedeelte lezen, Filippenzen 3, vers 1 tot en met 15. Filippenzen 3 vanaf vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Maar hetgeen mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade, verlies geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al gekregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Tot zover de schrift- en tekstlezing. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed, laten wij bidden om zijn tegenwoordigheid. Hier op deze vroege morgen mogen we de opdracht van de psalmist in gedachten nemen, die ons oproept om de Heere te loven en daarbij zegt dat het goed is dat men de Heere loven op de rustdag, de Sabbat die u ons geeft, omdat wij het niet vol kunnen houden zonder de rust die u geeft. En Heere, daarom zijn we ook samengekomen vanmorgen en we bidden om uw tegenwoordigheid, uw merkbare tegenwoordigheid. Zo merkbaar dat wij in de kerkbank ervaren dat de woorden die de dominee spreekt geen woorden van mensen zijn, maar dat ze, zoals het werkelijk is, Gods woord, Gods woorden zijn, tot ons gesproken, middels een dienaar, die in de achterliggende week de tekst heeft bestudeerd en het gevondene onder aanroeping van uw naam aan de harten van de gemeenteleden mag leggen. Nee, meer dan dat. U roept op om te zaaien. En het zaad valt in de harten. En we bidden, Heere, dat het aarde mag zijn die nat gemaakt is, die opgeploegd is, die niet van zichzelf vruchtbaar is, maar die vruchtbaar gemaakt wordt, omdat de regen van uw geest met het zaad van het woord gepaard gaat. Daar bidden we om, Heere, dat we als kind, als jongeren, als ouderen, meeluisterend via de kerktelefoon, hier aanwezig, mogen weten: de Heere is tegenwoordig. En als we naar huis gaan, dat we het zeggen, diep van binnen tegen elkaar: het was goed om aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere was in het midden. En dan merken we het, als u er bent. Want als u er niet bent, dan is het leeg. Dan kan de kerk vol zitten met mensen. Maar dan moeten we het met elkaar doen en van elkaar verwachten. Onze ogen zijn op u geslagen. Zoals die maagd die ziet op de hand van haar Heer. Totdat haar Heer haar genadig is. En Heere, we mogen weten dat u meer dan overvloedig wilt geven boven alles wat wij bidden of denken. Als wij bidden om uw tegenwoordigheid en de kracht van uw woord in onze harten, dan mogen we uit uw woord weten dat u meer dan dat wil geven. Verras ons zo, Heere, dat we misschien zonder verwachting naar de kerk kwamen, of met ingezonken verwachting, met hopeloze gevoelens, met spanning, met zorgen over ons zelf, over onze kinderen, over onze man of vrouw. U weet, Heere, wat we meenemen aan bagage, wat we niet zomaar van ons afschudden. U breekt er doorheen en u weet er raad mee. Betoon, Heere, vanmorgen dat u van onze gemeente af weet. En zegen ons zo dat we zelf tot zegen mogen zijn voor anderen in onze omgeving, in dit dorp of waar we ook vandaan komen, dat aan ons gezien en geproefd wordt, dat zijn mensen die meer kennen dan de tegenwoordige tijd, die leven bij een onzichtbaar koninkrijk, die leven in de kracht van de Heilige Geest. Dat onze belijdenis mag zijn, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Heren, wij verwachten het zo vaak van grote dingen, ook als het gaat om de doorwerking van uw woord in de maatschappij. Maar leer ons om onze hoop niet te stellen op onze projecten en prestaties, maar op een nabijleven met u, de Heere. Als dienaar van het woord in deze gemeente, als ambtsdragers, maar ook als gemeenteleden. Ook als we ons afvragen wat het woord nog voor werking heeft in de samenleving. Het ketst af op harten van mensen die genoeg hebben aan het tegenwoordige leven. En daarom bidden we dat het leven met u iets op mag wekken bij anderen. Van verbazing, verwondering, misschien ook wel irritatie. Maar dat het niet onzichtbaar blijft dat we met u wandelen van dag tot dag. Voed ons, Heere, daarom met uw woord. We bidden dat ook voor hen die ver bij ons vandaan op de vlucht zijn geslagen of in spanning leven omdat de IS steeds dichterbij komt. Vanmorgen hoorden we berichten van een christelijke gemeente in Bagdad in Irak, waar de IS tot op 2 kilometer afstand genaderd is. O God, wat een spanning zal er gaan door jongeren en kinderen en ouderen die u vrezen en u liefhebben. En die de vijand zien naderen met maar één doel: uit de weg ruimen alles wat niet naar Allah luistert. Trouwe God, bescherm uw kinderen over deze hele aarde. Bescherm ze voor vijandsmacht en vreselijk woede. En ook al zijn er christenen, tal van christenen die vermoord worden, die sterven onder uitputting en hongersnood, wij weten uit uw woord dat de vijand niet kan komen aan onze ziel. Onze schatten kunnen ze ons afnemen, maar de schat in de hemel, daar komt geen mot bij, geen roest bij, en de dieven kunnen er niet door graven en stelen. Laat dat hier ook voor ons ons hoogste verlangen zijn, ons hoogste levensdoel, dat onze wandel in de hemel is, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, die terug zal komen op de wolken van de hemel, en dan de vrede in plaats van de oorlog zal geven, uw geest in plaats van de geest van mensen, die uit zijn op vernietiging en onderwerping. Heren, doe ons leven in de verwachting van die dag, die komen zal, waarop u al uw kinderen heel dicht bij u zult houden. Tegelijk bidden we, Heren, of u in deze pelgrimstocht ons zult bewaren voor uitputting, voor afval. Daarom, gedenk ons naar uw genade. We danken u, Heren, voor alle dingen waarvoor u te danken bent, een operatie die slagen mocht. We denken aan mevrouw Touw, die afgelopen dinsdag naar het ziekenhuis ging. Een verjaardag, een jubileum, of die kleine dingen van iedere dag waarvoor we u danken, dat we gezondheid en kracht ontvangen om op te staan. Heren, u bent de dank van ons hart waard. Zegen deze dienst en wees in ons midden naar uw eigen belofte, dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u er zelf bent. En we zijn vanmorgen met meer dan drie mensen tegenwoordig. Wil zo, naar de mate van uw genade en de rijkdom die in Christus is, ons bewijzen dat u een God bent, die uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven schenkt. Geef dat onze jongeren en kinderen erbij mogen blijven, dat we vol aandacht, omdat u onszelf erbij houdt, luisteren en het woord bewaren in ons hart, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 119, vers 33 en 88. Psalm 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. 119, vers 33 en 88. gemeente in de kerk mogen we elkaar vragen stellen. In het dagelijks leven natuurlijk ook, maar zeker op zondag. En dat gaat dan om vragen die de kern van ons leven betreffen. En één zo'n vraag stel ik u vanmorgen en hij staat ook boven de preek als thema. Kent u Jezus? Kennen jullie de Heer Jezus? Eigenlijk een heel vanzelfsprekende vraag, hè? Maar het antwoord daarop is niet zo vanzelfsprekend. En de mensen die denken, nou dominee, waarom stelt u zo'n vraag in de kerk? Het is toch heel vanzelfsprekend dat de mensen in de Heer Jezus geloven die naar de kerk gaan. Nou, als u dat bent, dan hoop ik dat de preek al die vanzelfsprekendheid wegneemt vanmorgen. En dat u het onvanzelfsprekende van het positief beantwoorden van die vraag vanmorgen gaat zien. En tegelijk hoop ik ook dat degenen die de Heer Jezus echt kennen, niet zeggen, nou ja, dat is een vraag die eigenlijk niet meer gesteld hoeft te worden aan mij. Ik ken de Heer Jezus, ik ben een volgeling van Hem. Dit is een preek voor onbekeerde mensen. Ik hoop dat die mensen vanmorgen ontdekken dat ze dan op een verkeerd spoor denken. Want ook een kind van God heeft deze vraag nodig. Kent u Jezus? Niet om een vraagteken te zetten achter het leven met de Heer Jezus, maar wel om te ontdekken of er ook voortgang is in het kennen van de Heer Jezus. Kent u Jezus? Ik geef u vanmorgen 4 antwoorden uit de tekst. En aan behulp van die antwoorden kunt u de vraag beantwoorden. 4 antwoorden. Het kennen van Jezus is alles overtreffend. Want Paulus heeft het in vers 10 over het kennen van Jezus en dat sluit aan bij vers 8. Dat zal ik laten zien, waar hij spreekt over de uitnemendheid van de kennis van Jezus. Het kennen van Jezus is alles overtreffend. Is dat zo in uw leven? Het tweede, het kennen van Jezus is relationeel. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar het betekent dat het zich afspeelt tussen 2 personen. Paulus heeft het over kennen. En kennen is niet weten met je hoofd alleen, maar kennen is met je hart houden van. Derde antwoord. Het kennen van Jezus is onverzadigbaar. Je krijgt er geen genoeg van. Paulus kent de Heer Jezus. En toch zegt hij, opdat ik hem mag kennen. En tot slot, het kennen van Jezus verandert je. Een goede relatie verandert je. Je blijft niet dezelfde. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding, waar bidt Paulus dan om? Dat zijn leven veranderd wordt. Dat de opstandingskracht ook in zijn leven zichtbaar wordt. 4 antwoorden op de vraag, kent u Jezus? We gaan naar het eerste antwoord. Het kennen van Jezus is alles overtreffend. Gemeente, het is 1 mei geweest, de belastingaangifte moest binnen zijn. Ik geloof dat er 5 dagen uitstel is verleend, dus u hebt nog even tijd. Maar de belastingaangifte, dat is vaak een moment waarop mensen zich af gaan vragen hoe het ermee staat. Met de inkomsten, de uitgaven, het winst en verlies. Voor sommigen is dat het eind van het jaar. Of nog een ander moment van het jaar. Maar voor velen is dat ook de belastingaangifte, dat moment. Nou, voor Gods aangezicht vragen we ons vanmorgen af, wat is nou de winst en het verlies in mijn leven? Als je nou een balans opmaakt, hè? Laat deze zondag dan maar een balansdag zijn. Een geestelijke balansdag. Maar als je nou de balans opmaakt vanmorgen, wat heb je dan gewonnen? In de jaren dat je hier zit, wat ben je kwijtgeraakt? Of ben je nog steeds hetzelfde? Kijk, het is heel belangrijk en goed dat u in kaart brengt hoe het zit met de aardse goederen, met inkomsten en uitgaven qua geld. Maar ja, dat verdampt. En één keer verdampt alles. Daar houdt niks over. Maar als het gaat over onze geestelijke goederen, die verdampen niet. Het bezit van die schat in de hemel, als u die bezit, ja, die verdampt niet. Het is dus een hele goede vraag om je af te vragen of je die schat in de hemel ook bezit, kent. Paulus gaat ons er vanmorgen in voor. Deze brief schrijft hij aan de gemeente van Filippi. Hebben we vorige week gehoord vanuit de gevangenis. En in de gemeente van Filippi zijn mensen actief. Die ronselen andere gemeenteleden. Dwaaleraren noemt Paulus ze. En die dwaaleraren die betrouwen in het vlees, zegt de Statenvertaling. Betekent dat? Ze geven hoog op van hun eigen geestelijk leven. En ze meten anderen af aan hun eigen geestelijke leven. Ze laten zich voorstaan op geestelijke gaven, geestelijke kwaliteiten, geestelijke ervaringen. Paulus zegt, het zijn kwade arbeiders in vers 2. Het zijn honden. En kinderen, voor honden ben je best wel bang, hè? Vooral als de grote hond is. Nou, Paulus zegt tegen de gemeente van Filippi, let op de honden. Scherp, hè? Ik weet niet wat de kerkraad zou zeggen als ik bepaalde mensen, dwaaleraren, als honden zou neerzetten. Nu ben ik ook geen Paulus. Maar Paulus doet het wel. Paulus zegt, het zijn honden. Het zijn onreine beesten. Hou ze op afstand. Want ze verwoesten de gemeente. Is dat zo'n groot gevaar dan in die gemeente van Filippi? Dat mensen zich laten voorstaan op geestelijke ervaringen, op een bepaalde positie in de gemeente of in het maatschappelijk leven? Ja. Want wat krijg je? Dat andere mensen gaan kijken en zeggen, oh, dat is nog eens een doorgeleid kind van God. Dat is nog eens een dominee. Nou, dan zitten we midden in de actualiteit, hè? Ik moet vanmorgen niet zeggen dat het alleen gaat over de gemeente van Filippi. Een groot gevaar op het terrein van de gereformeerde gezindte. Laten we maar dicht bij huis blijven dan. Is dat je wat wordt met je positie die je krijgt of die je verwerft? Je bent een vooraanstaand gemeentelid. Je bent dominee. Je bent ambtsdrager. Je bent voorzitter van een commissie. Je bent lid van het bestuur van. Ja, het streelt je vlees. Laten we eerlijk zijn, als andere mensen naar je opkijken en zeggen, tjoh, die man heeft het ver geschopt. Bij vlees moet je denken, vers 3, bij vlees moet je denken aan je eigen prestaties, je eigen kwaliteiten en je daarop laten voorstaan, ook op geestelijk gebied. Als een orthodox iemand gaat vertellen over zijn geestelijke ervaringen en belevingen, om anderen te laten merken dat hij een kind van God is en dat jij het niet bent. Nou, dat is iemand die in het vlees betrouwt. Komt trouwens ook voor bij een heel gewoon gemeentelid, hoor. Dat altijd trouw de kerk bezoekt en activiteiten die overslaat. De Bijbel leest en bidt en denkt dat het wel goed zit. Ja, tuurlijk, dominee. Ik ga naar de kerk en lees in de Bijbel. Ik hoop dat ik ook naar de hemel ga. Betrouwen in het vlees is dat. Vertrouwen op je eigen prestaties. En het komt ook voor bij mensen die zeggen dat ze Jezus aangenomen hebben. En heel veel doen om geestelijk te groeien. Ja, en dat ook graag aan anderen laten zien. Kijk mij eens. Schitteren. Kijk mij eens groeien. Betrouwen in het vlees. Gemeente, maak de balans eens op. Waar vertrouwt u op? Wat is je houvast? Paulus zegt, zal ik het vertellen? Nou, als er eentje kan vertellen dat hij in het vlees kan betrouwen, dan ben ik het. Zal ik eens gaan opsommen wat ik allemaal voor geestelijke kwaliteiten heb? Nou, we gaan eens even heel snel bij langs. Het zijn 7 winstpunten. 7 plusjes achter de naam van Paulus. Lees maar mee. Vers 5. Ik ben op de 8e dag besneden. Op de goede dag, zoals God heeft voorgeschreven. In Genesis 17, vers 12. Nou, dan kan iedereen zeggen dat hij op de juiste dag besneden is. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben een echte ras, echte Jood. Zuiver. In zijn soort. Ik ben ook nog eens uit de stam van Benjamin. De zoon van Jacob die in het beloofde land geboren is. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Ik ben de Hebreeuwse taal machtig. Ik ben een echte Hebreeër. Ik hoor bij de meest strikte afdeling van de orthodoxe Joden. De Farizeeën. Ik ben een vervolger van de gemeente geweest. Ik nam het op voor het Joodse volk. En alles wat te maken had met Jezus, dat wilde ik uitroeien. Ik was ijverig tot en met. En tot slot zegt Paulus, ik was onberispelijk. Volgens de wet. In eigen oog was Paulus een modeljood. Daar konden mensen nog eens een voorbeeld aan nemen. Dat zei hij wel niet, maar zo leefde hij wel. Mensen moeten mij zien zitten in de kerk. Mensen moeten mij horen. Jonge mensen, wat gebeurde er in het leven van Paulus? Weet je wat er gebeurde? De zon ging op. Nou kinderen, wat gebeurt er als de zon opgaat? Ja, dan wordt het licht, hè? En weet je wat er dan ook gebeurt? 'S Nachts schijnen de sterren en schijnt de maan vaak. Maar als de zon opgaat, dan zie je de sterren steeds minder. Dat gebeurde er in het leven van Paulus. Hou dat beeld maar vast. Als de zon opgaat, verbleken de sterren in jouw leven. Wat die sterren dan ook zijn. Paulus zegt het zo, wat voor mij winst was, is verlies voor mij geworden. Ja, het is schade, het is drek geworden. Nou, drek, dat is het meest smerige wat je maar kunt denken. Dat is vuilnis, dat zijn de uitwerpselen. Dat is smerig. Daar wil je niks mee te maken hebben. Alles wat mij winst was, is schade, verlies geworden. U kent dat gedicht wel, hè, van Mechain. Toen werden al mijn deugden een wegwerpelijk kleed. Alles waarvan ik dacht, nou, dit voelt prettig. Andere mensen kijken naar me. Ik heb een positie verworven. Moet je mij eens zien groeien? Ik kan vertellen over die uitredding en over die uitredding. Een wegwerpelijk kleed. In vergelijking met Jezus, zegt Paulus. Want dat is juist het punt. De zon is opgegaan. De Heer Jezus heb ik leren kennen. Kijk, als ik hem niet heb leren kennen, dan zat ik nog vast in die godsdienst. Maar toen ik hem leerde kennen, ging ik vergelijken. En als je gaat vergelijken, gemeente, en dat is een vraag voor u en voor jou en voor mij. Als je nou gaat vergelijken, zing je dan mee met Psalm 19. Het kennen van de Heer is mij meer waard dan het fijnste goud op aard. Psalm 45. Beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, dat gaat alles te boven. Dat is de taal van het levend geloof. Wie Jezus heeft leren kennen, die zegt, al dat andere waar ik voorheen op vertrouwde, dat zijn afdankertjes geworden. Dat gaat niet allemaal automatisch, hè? Dat is een hele strijd. En daar weet Paulus ook alles van. Maar hij kan er niet meer achter terug. Ik heb hem leren kennen. Daarom zegt hij ook in vers 8, ja, de kennis van Jezus, dat is uitnemend. Jonge mensen, er staat een Grieks woord. Ook al ken je geen Grieks, dan hoor je toch wat voor woord erin zit. Hyper. Hyper. Echo. Wat is hyper? Nou, iets wat hypermodern is, dat is Dat is zo modern. Moderner kan niet. Dat gaat alles te boven. De kennis van Jezus is hyper. Gaat alles te boven. Want ja, wie hem kent. Zo is het toch? Die heeft het eeuwige leven. Johannes 17. Dominee, wanneer kun je dat zeggen? Moet je dan zo'n weg als Paulus meegemaakt hebben? Zo radicaal. Moet je ook zo'n moment kunnen aanwijzen, net als Paulus op de weg naar Damascus? Nee. Nee. Want denk nog eens aan het beeld van de zon. Wanneer gaat de zon op en hoe gaat de zon op? Heel geleidelijk. Meestal. Ja, soms is het in één keer. Als die achter de wolken vandaan komt. Maar meestal, of eigenlijk altijd natuurlijk, gaat die geleidelijk op. Alleen zien we niet altijd. Heel geleidelijk ging het licht schijnen in jouw jonge leven. En je kwam erachter dat alles waar je van tevoren op bouwde, ja, dat had geen waarde. Het vulde de diepste behoefte van je ziel niet. Wat gebeurde er? Ja, toch wel hetzelfde als wat er in het leven van Paulus gebeurde. En dat is dan weer wat wel overeenkomt met Paulus. Je hoeft niet zo'n weg als Paulus meegemaakt te hebben, maar uiteindelijk herken je wel wat Paulus over spreekt. Alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Jezus. Calvin gebruikt een heel mooi beeld in dit verband. Hij heeft het over mensen op zee. Schepelingen die in een grote storm raken. Ze zijn bijna bij de haven. Maar die storm is zo geweldig. En wat doen die scheepslui? Ja, ze besluiten, willen ze hun leven redden om alles overboord te gooien. Eten, drinken, bezittingen, alles wat ze verworven hadden. Maar nog een paar mijl en dan zijn we aan land. Oh, er zullen best mensen op dat schip hebben gedacht, zullen we toch niet wat houden? Maar willen we proberen om door deze storm heen te komen, dan moet werkelijk alles overboord, het schip zo licht mogelijk maken. Dat gebeurt er, zegt Calvin, in het leven van een christen. Ook steeds weer opnieuw. Maar ook voor het eerst. Alle aardse schatten die een belemmering zijn om tot geloof te komen in de Heer Jezus. Gooi ze overboord, gemeente. Dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen. Maar om het te doen, dat is nog wat anders. Maar denk dan maar aan de haven. Je haalt de haven niet. Als je denkt dat je krampachtig aan je schatten kunt vasthouden zonder de Heer Jezus te kennen. Alles wat jou in de weg staat. Wat staat jou in de weg? Je kunt er heel makkelijk God de schuld geven, hè? Dat je hem niet kent. Maar wees nou eens eerlijk vanmorgen. Wat staat je in de weg om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus? En dan moet je niet meteen gaan gooien met teksten als het geloof is een gave van God. Dat weet ik ook wel. Dat het geen gave van de mens is. Maar wees nou eens eerlijk, wat staat er nou tussen? Bekering, dat is iets achter je laten. Dat doet God niet voor je. Hij geeft wel de kracht. Paulus heeft alles achter zich gelaten om de Heer Jezus Christus te leren kennen. Ja, het is een doorgaand proces, zei ik al. He, die kennis van Jezus. Als je eenmaal de Heer Jezus hebt leren kennen, dan wil je meer van hem leren kennen. En alles wat je tegenhoudt in het meer leren kennen van hem, dat moet aan de kant, ook al kost het moeite. Juist als christen ontdek je hoeveel je ziel nog van het aardse houdt. En ga je die psalmregel echt veel beter begrijpen dan ooit tevoren. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En toch, als de zon is opgegaan, jongelui, als er maar één lichtstraaltje naar binnen valt, dan ben je verkocht. Dat is net als met een relatie. Als je verkering krijgt, nou, dan houdt niemand meer tegen. Dan gaat alles aan de kant voor die één. En dat brengt me bij de tweede gedachte. Het kennen van Jezus is relationeel. Paulus heeft het over kennen. En ik heb al gezegd, kennen is veel meer dan alleen met je hoofd iets kennen. Kennen komt van het oud-Nederlandse woord bekennen. In de Statenvertaling wordt het vaak gebruikt om de gemeenschap tussen man en vrouw in het huwelijk aan te geven. Bekennen, heel intiem. Kennen is dus ook iets heel intiems. Wat is kennen niet? Afgelopen maandag was het Koningsdag. Misschien hebt u de koning ook gezien. Van dichtbij of van ver af. Kent u Willem-Alexander? Nou, u hebt hem gezien. Ik heb hem ook gezien. Ik ken hem niet. Waarom niet? Hij kent mij niet. Pas als je elkaar kent, dan kun je zeggen, ik ken iemand. Dus een relatie ontstaat pas als er wederkerigheid is. Een relatie tussen een jongen en een meisje kan alleen maar bestaan als er van twee kanten iets ontstaat. Kennen. Als Paulus het woord kennen gebruikt, denkt hij vast aan het Oude Testament. God zegt in Hosea 6, ik heb behagen in kennis, meer dan in offeranden. En u weet de offerdienst van het oude bondsvolk, dat ging iedere dag door. Ja, dat kon heel makkelijk een sleur worden, net zoals de kerkgang een sleur kan worden. Ja, je gaat nou eenmaal omdat het zondag is. Nou, dat gebeurde toen ook. De offerdienst was een sleur en God had dat door. En hij zegt, ik heb meer behagen in kennis dan in offeranden. Moet je die offerdienst dan maar afschaffen? Wel, nee. Net zoals je de kerkdienst niet moet afschaffen, ook al ga je uit traditie. Maar God laat wel weten waar hij werkelijk verheugd van wordt. Kennis. Kennen van God. Liefhebben dus van God. Dat. Nou, Paulus heeft het in Filippenzen 3 over dat kennen. Het heel persoonlijke kennen. En daarom gebruikt hij ook het woordje mijn in vers 8. De uitnemendheid van de kennis van Christus, Jezus. Hij is van mij. Mijn Heere. Dat gaat diep. Het geloof alleen kan zeggen, ik ben van hem en hij is van mij. Dat doet het geloof, dat eigent de Heer Jezus zichzelf toe. Omdat hij aangeboden wordt als de zaligmaker, de redder. Kent u Jezus? Als u ja zegt, dan herkent u ook wat Paulus ergens anders zegt. Hij heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven. Galaten 2 vers 20. Waarom heb je Jezus lief? Heb je een goede dag besloten om hem lief te gaan krijgen? Waarom heb je Jezus lief? Omdat je denkt, nou nu hoor ik er wel een beetje bij. Ik heb belijdenis gedaan en ik ga het avondmaal. En waarom heb je de Heer Jezus lief? Hij heeft mij lief gehad. En mijn liefhebben is een gevolg van zijn liefhebben. Onbegrijpelijk wonder, zegt Paulus, dat hij mij lief had. Ik zat vast in die vrome godsdienst. Ik dacht God een dienst te bewijzen. Ik was tegen hem. Mij, de grootste van de zondaren, is genade bewezen. Nou, als het voor Paulus kan, jonge mensen, kan het voor jullie ook. Kan het voor iedereen. En weet je, als je Jezus niet kent, wat heb je dan eigenlijk een inhoudsloos leven? Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe inhoudsloos je leven is als je nee moet antwoorden vanmorgen op de vraag, ken je Jezus? Je kunt een leven achter je hebben, een verdienstelijk leven. Maar wat stelt het voor? Nou, zegt iemand, dat is toch wel heel stellig, hè? Inhoudsloos leven, dominee, dominee. Inhoudsloos. Ja, inhoudsloos. Met het oog op de eeuwigheid is het inhoudsloos geweest. Wat voor goeds u ook gedaan hebt en bereikt hebt. Waarom is het inhoudsloos? Nou, heel eenvoudig. Ieder mens leeft van relaties. De een heeft er iets meer behoefte aan dan de ander, dat zal waar zijn. Maar een mens is geschapen voor een ander. Ja, jullie hebben vrienden, jonge mensen. Je hebt digitale vrienden. En je voelt je afgewezen als vrienden zeggen, nou, ik heb geen zin meer in je. Bekijk het maar, ik heb andere vrienden. Weet je, eenmaal komt de dag dat je alle relaties op moet geven. Ook ik, als je getrouwd bent, als je kinderen hebt. Het zijn geen blijvende relaties. Tenminste, in de Heere wel. Maar je houdt het niet voor eeuwig zelf in stand. Er is maar één relatie die eeuwig in stand blijft. Dat is de relatie met de Heer Jezus. Vrienden laat je in de steek in het uur van de dood. Jezus draag je er doorheen. Hem kennen is het eeuwige leven. Ben je gelukkig als je hem kent. Dan heb je misschien heel veel in relaties meegemaakt. Verscheurdheid, die zit hier ook. Gebrokenheid in relaties. Kan heel zwaar zijn. Eén relatie wordt er niet beschadigd. In het geloof. Dat is het kennen van Jezus. Derde antwoord. We hebben twee antwoorden gehad. Het kennen van Jezus is onvergelijkelijk, onovertreffelijk. Het kennen van Jezus is een leven wat inhoud heeft, een relatie kent. Derde antwoord. Het kennen van Jezus is onverzadigbaar. Want Paulus zegt, opdat ik hem kennen. Je zou zeggen, Paulus, verschrijf je hier niet. Klopt dit wel? Je kent de Heer Jezus toch? Je hebt het in vers 8 gehad over de kennis van Jezus. En nu zeg je, opdat ik hem kennen. Paulus maakt geen fout. Paulus laat alleen maar zien wat Hosea 6, vers 3, al gezegd heeft. Wij zullen hem kennen en wij zullen vervolgen hem te kennen. Het is jaren geleden dat een dominee preekte over een tekst en die tekst citeerde in een dienst. En die is me altijd bijgebleven, die tekst. We zullen hem kennen, we zullen hem vervolgen te kennen. Er is meer dus. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Hè? Zegt een heel eenvoudig liedje. Je hebt genoeg en tegelijk. Nee. Je hebt toch niet genoeg. Je wilt meer. Het is wonderlijk. En tegelijk ook heel voorstelbaar. Want zo werkt het toch ook gemeente in aardse relaties. Hè, er is een basiskennis. Er is vertrouwen en liefde. Als je verkering met elkaar krijgt. Maar als het komen mag tot een huwelijk. En er zitten er hier die snel gaan trouwen. Nou, zeg je dan, nou, we doen het met wat we tot nu toe al van elkaar weten? Wel nee. In een gezonde, goede relatie verlang je naar diepgaande kennis. Het is net een ontdekkingsreis. De helft is je nog niet aangezegd. Dat zei de koningin van Scheba, hè, toen ze naar Salomo ging. En ze hoorde het gerucht van hem. Ze hoorde van zijn wijsheid en van zijn schat. En toen kwam ze. Nou, ze keek haar ogen uit. Dit had ze nog nooit meegemaakt. Nou, zo is het ook als een mens tot geloof komt. Als je Jezus leert kennen. Dan zeg je in het geloof, de helft is mij nog niet aangezegd. Ik had nog nooit gedacht dat het kennen van Jezus zoveel zou gaan betekenen voor mij. Nu begrijpen wij nog meer dat Paulus het heeft over de uitnemendheid van de kennis. Er is geen einde aan. Je kunt je eindeloos verwonderen over het wonder van zijn zelfovergave. Over de verkiezende liefde van de Vader. Over het werk van de Geest in het hart van een kind van God. Over zijn volhardende liefde als je valt. Wat een uitgestrekt gebied, hè? Paulus heeft het ergens anders over. De liefde van Jezus, die breed is en die diep is en die hoog is en die lang is. En hij bidt dat hij die liefde van Christus mag kennen. Die uitgestrekte liefde. En hij raakt er niet in uitgewonderd en uitgemediteerd. Kent u Jezus? Nou, dit is een heel belangrijk kenmerk van iemand die de Heer Jezus kent. Die zegt niet, nou weet ik het wel. Maar die zit in de kerk en die verlangt naar meer. Dat is nou wat de Bijbel verstaat onder groei in de genade. Opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Nou, laten we het aan elkaar vragen. Gemeente, als u nou ja zegt, ik ken de Heer Jezus, is er voortgang in het kennen van Hem? Misschien zijn we een beetje bang geworden om zo'n vraag aan elkaar te stellen. Maar we gaan niet uit angst die vraag niet stellen vanmorgen. Is er voortgang? Is er groei in het geestelijk leven? Dat is een heel Bijbelse vraag om dat aan elkaar te stellen. Want uit de vruchten van het geloof mag je verzekerd zijn van de echtheid van het geloof. Vruchten zijn niet om mee te pronken. Maar vruchten zijn om verwonderd over te zijn. Heer, dit is niet voor mij. Dat ik honger en dorst naar U, de levende God. Dat ik berouw heb over mijn zonde als ik val. Dat ik naar U toevlucht als een verloren zoon. Dat ik niet zonder het gebed kan. Dat de Bijbel geen week dicht kan blijven. Dat heb ik niet van mezelf. Het kan zo zijn dat er vanmorgen een kind van God in ons midden is. Die zegt, dominee, daar leef ik wel heel ver bij vandaan. Ik zeg met aarzeling ja op de vraag, kent u Jezus? Omdat ik een periode van mijn leven ben ingegaan waar ik de herder uit het oog verloren ben. Ik heb een zonde gedaan. Ik zit vast aan een zonde. Ik kom er niet vanaf. Waarom moet je dit vanmorgen horen dan? Eén ding. Opdat je hart verbroken zou worden over de liefde van de herder. Die zijn schapen, onwillig, onbedachtzaam als ze zijn, niet uit het oog verliest. En opdat je opnieuw zou verlangen naar meer kennis van Hem. Zo is Hij. Een gezond geestelijk leven, gemeente. Kijk, er zijn wel eens mensen die gaan naar de kerk om allerlei ervaringen op te doen, hè. Dominee moet heel bijzonder zijn en moet heel bijzondere dingen zeggen en ja, daar ga je dan mee naar huis toe. Een gezond geestelijk leven, dat hamstert niet. Dat gaat niet allerlei bijzondere dingen naar zich toe halen. Leeft ook niet uit allerlei bijzonderheden. Of oude ervaringen. Of uitreddingen uit het verleden. Maar Asaf dan, dominee? Dat is een ander verhaal. Die zei, ik zal gedenken hoe voor deze God de Heere mij heeft gunst bewezen, opdat ik in het heden Hem zal dienen. Asaf die rust niet in wat hij toen eens een keer gekregen heeft. Maar hij kijkt, hij speurt in het verleden om vandaag meer van Hem te kennen. Het geestelijk leven, gemeente, is er daarom geen plaats voor zelfvoldaanheid. Nou weet ik het wel. Weet wat Augustinus zei? Augustinus was een hele wijze man. Augustinus zei in de loop van zijn leven, hoe meer ik weet, hoe meer ik erachter kom, hoe weinig ik nog weet. Dat is nou precies wat de Christen zegt. Als hij wandelt met de Heer Jezus, hoe meer ik hem ken, hoe meer ik erachter kom, hoe weinig ik hem nog ken. En hoe meer ik van hem en van zijn genade leef, hoe meer ik erachter kom dat ik een beginneling ben. Ik ben geen gevorderde beginneling. Ik begin net. Nou, kent u Jezus, dan verlangt u met Paulus opdat ik hem ken. En als u mij nou vraagt vanmorgen, voordat we overgaan naar de laatste antwoord. Als u mij nou vraagt, maar hoe kun je nou dat leven voeden? Hoe kun je nou het geestelijk leven voeden? Er zijn drie voedingsbronnen. Het woord, het gebed en de gemeenschap der heiligen. Het woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Hoe is het met je bijbeltje, die gids die je in handen hebt? Gaat iedereen op zondag open? Valt niet mee, hè? Om ook door de week er tijd voor te zoeken, maar trekt je hart er naartoe? En leef je van het onderwijs wat je zondags krijgt? Het woord, het gebed. Vroeger zeiden ze die uitgaande daad van de ziel, hè? Dat je jezelf overgeeft in het gebed. Over je gevoel stuntel je. Is je gebed een aaneenrijging van zinnen en herhaling misschien wel van allerlei woorden. Denk maar aan Psalm 62. Stort voor hem uit je ganse hart. Nou, als je een emmer leeg kiepert, kinderen, dat gaat niet vanzelf, dat gaat dan vanzelf, maar dat gaat in één keer. Zo mag je je hart voor de Heere uitstorten. Het gebed is het middel waarmee God het leven in stand wil houden, wat van hem is. Tot slot, de gemeenschap der heiligen. Samen met al de heiligen, zegt Paulus in Efeze 3. Samen met alle die God kennen, zal ik de liefde van de Heer Jezus willen naspeuren. Geloven kun je niet op je eentje. Weet u waarom er een gemeente is? Niet alleen om op zondag brood te halen en dan weer naar huis te gaan. De gemeente krijgt u om te groeien in de genade en de kennis. Bonhoeffer, de man die veel in het nieuws is de laatste tijd, die heeft gezegd dat de enkeling de gemeenschap nodig heeft en dat de gemeenschap niet zonder de enkeling kan. Hele diepe gedachte, maar wel waarheid. Ja, die gemeenschap der heiligen, misschien kun je niet zo goed met een paar gemeenteleden door de deur, dat zou kunnen. Maar weet je wie je nou nooit teleurstellen? Dat zijn de mensen uit het verleden, die ontslapen zijn. Leest u ook boeken? Misschien zou u niet met ze door één deur kunnen als ze nu zouden leven. Maar de boeken die ze nagelaten hebben. Lees over het leven met de Heere. Lees Ruil. Lees Puritijnen. Gemeenschap der heiligen. Tot slot. Het kennen van Jezus verandert je. Wat doet een relatie die verandert je? Je zult niet de eerste zijn die na een paar jaar huwelijk zegt, nou, het huwelijk heeft mij echt veranderd. Ik ben een ander mens geworden. Scherpe kantjes zijn er wat van afgegaan. Er komen kanten boven die ik nog nooit had ontdekt eigenlijk in mezelf. Of in een goede vriendschap, als je een goede vriend hebt ergens in het land. En je spreekt elkaar regelmatig, dan, ja, zo'n vriendschap doet wat met je. Je leert van de ander. En die ander spiegelt jezelf. IJzer, zegt de spreukendichter, scherpt men met ijzer. Zo scherpt een man het aangezicht van zijn naaste. Mooi is dat gebeurd. Een relatie verandert je. Wat zegt Paulus? Het kennen van Jezus, dat verandert mij. Hoe komt dat? Nou, dat ligt aan de kracht van zijn opstanding. De kracht van zijn opstanding, daar heeft Paulus het over. En dan moet u denken aan de kracht waarmee God de Vader zijn Zoon opwekte. en de kracht waarmee de Zoon opstond uit het graf. Daar heeft Paulus het over. U zegt, maar dat gaat toch over Christus? Ja, en tegelijk over de christen. Want de kracht van zijn opstanding, die is niet alleen voor Christus, maar ook voor de christen. Luister maar. Romeinen 8 vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ik zal proberen heel eenvoudig uit te leggen. Een gelovige, iemand die tot geloof komt in de Heer Jezus, die krijgt ook de Heilige Geest. Jij beschikt niet over de Geest, maar de Geest beschikt over jou. En zoals de Geest Christus opwekte, wekt hij ook zijn kinderen op. Hoe merk je dat dan, Paulus? Nou, ik merk het iedere dag, zegt hij. Ik word een dagje ouder. Een uitwendige mens wordt verdorven. Maar wat er van binnen gebeurt? Het is heel mooi om zulke oude mensen tegen te komen die wel ouder worden in het gezicht, maar innerlijk jong blijven. Vernieuwd van dag tot dag, kent u ze? Door Gods genade. Ze gaan lijken op de Heer Jezus. Opdat ik hem kende en de kracht van zijn opstanding. Wat dat concreet betekent, dat je anders gaat denken. Dat je niet meer menselijk redeneert als je in situaties verzeild raakt deze week. Ja, eerst ga je te raden bij je intuïtie, bij je verstand. Maar wie Christus kent, treedt in gebed. Je beschouwt je verstand niet uit. Maar je leert om alles aan hem voor te leggen. Wijs mij de weg die ik moet gaan, heren. Hoe merk je dat? Dat de kracht van de opstanding van Jezus in je leven merkbaar is. Je gaat jezelf verloochenen. Eerst zei je, laat die ander maar. Laat hem maar eens. En nu? Met vallen en opstaan, jezelf verloochenen. Eerst werd je zo boos. Waarom doet God mij dit aan? Heb ik nergens aan verdiend? Alweer in het ziekenhuis. En nu? Ja, die waarom vragen zijn er. Hoef je ook niet weg te drukken. Je legt ze voor de Heere neer. En je draagt de last vanwege de kracht die hij geeft om te dragen. Hoe merk je dat, dat de kracht van de opstanding van Christus in je leven merkbaar is? Je wandelt als wijzen. Je besteedt de tijd goed. Je bent niet losbandig. Je wandelt als een kind van het licht. Kortom, en dan gaan we afronden. Dus één gebed, wat leidraad is voor je leven. Uw naam worden geheiligd. Zegt de catechismus heel mooi. Dat wij ons leven, onze gedachten, onze woorden en onze werken zo schikken en richten. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd worden, maar geëerd en geprezen. Kent u Jezus? Dan geeft u uzelf geen 10 voor het heilig leven. Maar zegt u wel ja, dit is mijn verlangen. Ik eindig met het getuigenis van een man die dit vers echt verstond. Hij schreef, ik ben niet wat ik zou moeten zijn. Ik ben niet wat ik wil zijn. Ik ben niet wat ik hoop te worden. Maar toch. Ik ben niet wat ik was. En door Gods genade ben ik die ik ben. Amen. Laten wij samen zingen uit het gebed des Heren. Vers 2 en 3 Het gebed. Des Heren, vers 2. Geheiligd worden uw naam en uw koninkrijk komen. Gebed des Heren, vers 2 en 3. Wij samen danken. Heren, in verwachting en hoop hebben we uw woord gezaaid in de wetenschap dat het nooit ledig tot u zal weerkeren, maar zal doen wat u behaagt. En als we over uw behagen, uw welbehagen nadenken, dan weten wij uit uw woord dat u ernaar verlangt dat uw gemeente zonder vlek en zonder rimpel zal zijn. Iets wat in dit leven niet bereikt zal worden, maar waar we elkaar wel toe mogen opwekken, ook wetend dat u door uw geest wonderen doet in levens van mensen, maar ook in de gemeente. Dat er liefde, enigheid in u zal zijn. En in die verwachting, heren, is ook het woord van vanmorgen gezaaid. Laat het gezegend door uw milde regen vrucht dragen. In de stilte van ons hart, in het gezinsleven, in het huwelijksleven, maar ook als we alleen onze weg moeten gaan. En dat als een kruis ervaren, omdat we niet met iemand die ons heel nabij is kunnen delen wat ons bezighoudt. Heere, gedenk ons naar uw genade. Heb dank voor onze ontmoeting en voor uw tegenwoordigheid in de prediking van het woord. Zo gaan we uit elkaar. Mogen we de zegen van u uiteindelijk meegeven en elkaar vanavond weer ontmoeten. Wat heerlijk, heren, om deze dag van u te krijgen, om niets te moeten. En om te zitten aan de voeten van u. Laat zo, heren, de gemeente als Maria zijn, die het beste deel uitkoos, wat van haar niet zal worden weggenomen, te luisteren naar uw stem. Vergeef het verkeerde, breng ons veilig thuis en hoor ons bidden en danken in Jezus' naam alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 71, vers 10 en 11. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen. Hoewel ik de reeks van die schatten kan tellen nog bevatten. En vers 11. 71, vers 10 en 11. Schrijf uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.